Gemeente, eerst even deze mededelingen. Met ingang van aanstaande zondag zullen wij niet meer in ons eigen kerkgebouw samenkomen, maar in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Christiaan de Vrieslaan. Dat kerkgebouw wordt ons welwillend afgestaan. De diensten zullen dan aanvangen 's morgens om 11:15 en 's middags om 16:00. Dus 's morgens om 11:15 en 's middags om 16:00. In verband daarmee wordt iedereen verzocht om zijn bezittingen, bijbeltjes en dat soort dingen, mee te nemen vandaag uit de kerk, omdat de kerk deze week helemaal gesloopt zal worden wat het binnenwerk betreft, banken en vloer. En dan is het jammer als u uw bezittingen zou kwijtraken. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen, gewoon in de consistorie. De bijgebouwen van de kerk blijven gewoon beschikbaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de berijming van de 10 geboden het 2e en het 4e vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, het 5e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 48. Matthäus 5, vers 33 tot en met 48. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij de troon Gods is, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Geeft degene die iets van u bidt, en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Weest dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Gemeente, we hebben in de prediking van Gods woord, naar aanleiding van onze catechismus, een en andermaal stilgestaan bij het 3e gebod van Gods wet, zoals onze catechismus dat verklaart, in de 36e zondag. Er is in onze catechismus nog een zondag die verband houdt met het 3e gebod. U weet, het 3e gebod verbiedt ons het misbruik van Gods naam. Zondag 37 spreekt ook over een bepaald onderwerp dat in verband staat met het 3e gebod. Ik lees u vanmorgen deze 37e zondag. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen of anderszins ook de nood het vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij die, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. We willen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed om Gods zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen dankzegging doen voor het gezin van broeder en zuster Maarten Kater, waar gisteren een zoon geboren is. Heren, we zoeken aan de morgen van deze uw dag uw heilig aangezicht. Dat mag toch, heren. Dat hebt u zelf in uw woord zo gezegd. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. En de dichter van de 27e psalm drukt het al zo uit. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Mogen wij in diezelfde geest, in diezelfde gezindheid en gesteldheid vanmorgen tot u naderen, om ook bij u de zegen te zoeken, bij u, o bron van troost en licht. De zegen over de bediening van uw woord, de zegen over de bediening van het sacrament van de heilige doop. De zegen die vooral toch ook daarin bestaat, Heren, dat gij uw woord door uw heilige geest wilt toepassen en verklaren aan ons hart, opdat we verstaan mogen wat u ook in dit uur ons te zeggen hebt. Heren, geef ons dan de geest der genade en der gebeden, opdat wij recht voor het altaar zullen treden en offeren u de Heere een rein gemoed. We bidden, Heere, dat gij zelf in onze harten wilt bewerken die oprechte begeerte om u te mogen ontmoeten. En dat gij zelf ook die begeerte wilt vervullen en dat gij ons zo een God van genade wilt zijn. We danken u ervoor dat we in uw huis mogen zijn, dat uw woord hier ligt, dat we ernaar mogen luisteren, dat u ons nog wilt onderwijzen, dat u de arbeid uw liefde nog wilt verrichten, dat u ons nog wilt roepen, wilt waarschuwen, wilt nodigen, dat dat allemaal ook op deze zondag nog weer gebeuren mag. Heren, wat een wonder dat u zo nog met ons wilt handelen en dat u nog geen einde met ons gemaakt hebt. Dat zou u hebben kunnen doen, heren, en u zou er geen onrecht mee bedreven hebben. Want wij zijn zondaren en we hebben ook in de afgelopen week in menig opzicht gedaan wat verkeerd is en wat kwaad is in uw ogen. En dat we toch nog gespaard zijn, dat we toch nog in het land der levenden zijn, het is alleen maar een bewijs dat u inderdaad geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, geef dat we het wonder mogen zien en dat we er verwonderd over mogen staan, dat gij nog bemoeienissen met ons wilt hebben en dat u nog uw genade woord aan ons laat verkondigen. Maakt u er nu ook zelf plaats voor in ons leven, Heere, want we moeten het u belijden dat er bij ons voor uw woord van nature geen plaats is. Dan zijn wij bezet met allerlei en dan zijn we druk met vele dingen, maar dat ene nodige, Heere, we vergeten het. We leven er langs heen en we gaan eraan voorbij. En niet alleen is dat zo als wij nog onwedergeboren zijn, Maar ook uw volk en uw kinderen moeten zichzelf er meer dan één keer op betrappen en van beschuldigen, dat ook zij nog zo vaak aardsgezind zijn en dat er zo weinig plaats is voor dat heil dat gij openbaart, dat er geen behoefte is aan de bediening van uw genade en dat we het nog zo goed hebben op deze aarde en het er nog zo goed kunnen vinden. Ach Heere, daarom is ons steeds maar weer nodig, voor de eerste keer, maar daarna ook bij herhaling, dat gij zelf door uw Heilige Geest ons bearbeidt, opdat wij waarlijk begeerig zijn en weer worden naar dat heil dat gij bekend maakt. Dat er plaats gemaakt zou mogen worden, Heere, in ons leven voor u en voor de bediening van uit de Heere Jezus Christus. En dat uw woord zo ons leven mag gaan regeren en besturen. Heere, wij bidden u dat gij ons dan alles wilt geven wat we nodig hebben. En dat u ook alles wilt wegnemen wat we moeten missen. Wat ons in de weg staat en wat ons van u afhoudt. Laat ons samen zijn geheiligd mogen worden door uw Heilige Geest, opdat wat we hier ook doen, in spreken en in luisteren, in bidden en in zingen, in offeren en in andere activiteiten, uit mag lopen tot de verheerlijking van uw naam. Ja, dat gij dan van ons samen zijn de eer zult ontvangen. Heere, we bidden u, geef ons alles wat we nodig hebben. En vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. Neem genadig van ons weg alles wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Heere, maak het ons bekend dat gij een God van genade zijt. Zo bekend, Heere, dat we het persoonlijk mogen weten. Niet alleen maar verstandelijk, maar met ons hart en vanuit de beleving. Wilt gij zijn met alle die hier niet kunnen zijn? We dragen ze aan u op, Heren, alle die ziek zijn, alle die een weg moeten gaan van beproeving en tegenspoed, en die het ondervinden dat het leven inderdaad vaak moeite en verdriet met zich brengt. Wilt ge gedenken, Heren, aan hen die zo'n weg gaan moeten, omdat u hen in zo'n weg leidt, een weg van beproeving en van tegenspoeden. Laat toch ondervonden worden, Heren, dat datgene wat zo tegen lijkt te zijn, toch ook uiteindelijk ook nog voordeel kan brengen. Jacob heeft dat ook ondervonden. Al deze dingen zijn tegen mij. Dat was ook zo. Zo en anders niet moest hij het wel taxeren, want hij keek van beneden uit. En Heere, dat is de ervaring toch ook menigmaal vandaag. Als u beproevingen zendt, als u moeite op ons levenspad zendt, als er verdriet komt en rouw en ziekte en eenzaamheid, dan ligt het ons ook voor in de mond om te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En we hebben geen ongelijk, Heere. Want het zijn de tegenspoeden. Zo noemt u ze zelf ook in uw woord. Maar Heere, u kunt daar toch nog een wending aan geven. Zoals u dat ook in Jacobs leven deed. En zoals u dat meerdere malen betoond hebt in het verleden. Dat gij uit verlies winst kunt schenken. En dat gij datgene wat gemis, wat verdriet, wat moeite lijkt te brengen, zodanig weet te veranderen dat het in het licht van de eeuwigheid, in het licht van uw koninkrijk, nog uiteindelijk niet anders is dan voordeel en winst. Heren, mag dat dan ook ondervonden worden. We bidden u, Heren, dat gij geven wilt in al de moeite en in al de zorgen van het leven, dat het oog dan op u de Heren gericht mag wezen. En dan past het ons ook om uw naam te erkennen. Er is weer een gezin in de gemeente verblijd, Heren, door uw daden. U hebt een kind gegeven in een gezin in onze gemeente en de ouders door uw daden grotelijks willen verblijden. Heren, u hebt alles wel gemaakt. Dat op zich is al een zegen. En daarbij, Heere, dat nieuwe leven dat u aan de zorgen van deze ouders wilde toevertrouwen, een bewijs opnieuw van uw grote macht en van uw majesteit en van uw heerlijkheid. Wilt u nu verder ook zorgen? Zorgen voor dit kind, dat het in voorspoed mag opgroeien, dat het groot mag worden, Heere, opgevoed mag worden in de vreze van uw naam. Gedenk dan ook aan de ouders en geef hen uw genade om zelf te leven uit de rijkdommen van uw woord, om het zo hun kinderen ook te mogen voorleven. We bidden, Heere, dat gij gedenken wilt aan de verkondiging van uw evangelie over de ganse aarde. Mag op deze dag dat evangelie klinken op vele plaatsen en wilt u het ten zegen stellen overal waar het verkondigd wordt. Geef uw knechten bekwaamheid, geeft u ze getrouwheid, geeft u ze afhankelijkheid te beleven en maak gij zo uw weldaden nog heerlijk. Ook niet alleen daar waar de gemeente vergadert, maar ook daar waar uw woord verkondigd wordt in een situatie waarin het totaal onbekend is, waar de duisternis van het heidendom heerst, waar de blindheid van een van u vervreemd bestaan domineert. O God, er is in deze wereld in geestelijk opzicht ook nog zo geweldig veel nood. En er zijn nog zoveel duizenden en miljoenen die van u en van uw Zoon Jezus Christus en van het genadewerk van uw geest nooit gehoord hebben. Wilt u zorgen dat uw woord ook daar mag klinken, en dat uit de ganse wereld, uit de ganse bevolking van deze wereld, uw gemeente mag worden vergaderd. Heere, hoor ons, niet om enig recht aan onze kant, maar alleen om de genade, om de verdiensten, om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit de... Nee, we zullen eerst met elkaar luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop. Ik lees u het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt dit kind, als ze tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? We zullen vanmorgen gaan luisteren naar het woord van God dat ons onder andere ook zegt dat we de Heere onze eden zullen houden. En wat u vanmorgen deed, en niet voor de eerste keer, dat is een eed afleggen in Gods huis en voor zijn aangezicht. Gij zult de Heere uw eden houden. En God geve u genade en zijn geest, ja vooral zijn geest, om door die geest geleid te worden, om zelf te beleven wat de Heere in zijn woord aan genade aanbiedt, en om het uw kinderen te mogen voorhouden. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben het bloed van Christus nodig, dat ook zeker, zeker. Wij en onze kinderen, we kunnen het bloed van de Heere Jezus Christus niet missen. Hoe zouden anders onze zonden kunnen worden afgewassen? En het is de doop, doopwater, dat ons naar dat bloed van Christus wijst. En dat ons bepaalt bij de noodzakelijkheid ervan. Maar ik zeg vanmorgen met net zoveel nadruk dat we ook de Heilige Geest nodig hebben. Opdat hij in ons zal wonen. Opdat hij in ouders zal wonen. Opdat hij ouders bekwaam zal maken tot de taak van de waarachtige, godvruchtige opvoeding. En we hebben de Geest nodig, ook in onze kinderen. Opdat de Geest in onze kinderen zal wonen. En door de genade Gods die kinderen al vroeg zal weder baren, nieuw leven zal schenken. Mogen het u en uw kinderen genadig gegeven zijn om door die geest geleid en geregeerd te worden en om door die geest ook gebracht te worden bij dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Dat zijn de dingen, in het kort gezegd, waar het sacrament van de heilige doop van spreekt. Leest u er de verklaring in zondag 26 en 27 van de catechismus nog maar eens bijna. Gewassen met het bloed en gereinigd door de geest van Christus. God geven dat waar de doop van spreekt, heerlijk werkelijkheid zal mogen zijn in uw gezin, in u en in uw kinderen. Ja, in de hele gemeente. Gemeente, we worden er vanmorgen door de sacramentsbediening weer bij bepaald dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Wij met onze kinderen. Maar de Heere heeft een middel gegeven waardoor we ontkomen kunnen. Het bloed van Christus. De Heere heeft zijn geest gegeven waardoor wij een nieuw leven deelachtig kunnen worden. Laat het gebed vermenigvuldigen in de gemeente, voor ons, voor onze kinderen, dat de Heere, de God van onze doop, ons wil doen leven uit de genade van Christus, uit dat bloed van Christus, door de geest van Christus. Na de doopsbediening zingen we uit de 115e psalm, het 7e vers, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115 vers 7.
Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij besluiten nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zullen nu zingen uit de 24ste psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door 's Heren gunst geleid. Thank you. Er wordt dus een aparte zondag van onze catechismus gewijd aan één bepaald aspect dat verband houdt met het derde gebod. Dat aspect is de eed en de vraag of we al of niet een eed mogen zweren. De vraag is gesteld of het nu wel nodig is om daar nu een aparte zondag aan te wijden en om daar apart over te preken. Is het nu zo'n belangrijke vraag of we een eed mogen zweren, ja of nee? In de eerste plaats moeten wij bedenken dat onze catechismus natuurlijk in een bepaalde tijd is geschreven. De tijd waarin onze catechismus tot stand kwam was niet alleen de tijd waarin duidelijk de conflicten met de Romeinse kerk aan de orde kwamen. Dat vinden wij natuurlijk ook terug in ons leerboek. Maar die tijd was ook de tijd waarin er conflicten waren met de wederdopers. Die waren er ook als een zijstroom van de reformatie. Een aparte aftakking van de Romeinse kerk. De wederdopers, de Anabaptisten. En onze reformatoren konden het met die wederdopers niet eens worden, begrijpelijk. Want punt 1 verwierpen ze heel uitdrukkelijk de kinderdoop en wilden van het dopen van de kleine kinderen niet weten. En daarbij hadden ze nog weer andere opinies, andere afwijkende meningen waar de reformatoren het niet mee eens konden worden. En een van die dingen was onder andere ook hun zeer duidelijke stellingname ten aanzien van het ontoelaatbare van het zweren van een eed. De Anabaptisten verwierpen uitdrukkelijk elke vorm van eedzwering. En zij stonden op het standpunt dat het een christen nooit en te nimmer geoorloofd was een eed af te leggen. Nu, daar waren onze vaderen het niet mee eens. En omdat dat toen nogal een belangrijk punt was, meende men dat in onze catechismus er afzonderlijk aandacht aan diende te worden besteed. Vandaar deze 37e zondag. Maar behalve die historische achtergrond ligt er ook in de schrift zelf wel een argument om toch eens een keer zo van tijd tot tijd afzonderlijk over de eed te spreken en te preken. Er zijn in de Bijbel nogal wat passages die over eedzweren gaan. En al die passages maken in ieder geval één ding duidelijk, dat eedzweren een uitermate belangrijke aangelegenheid is. Wel nu, vooral ook vanwege het feit dat de Bijbel nogal uitvoerig op het eedzweren ingaat, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, is het nuttig en nodig en dienstig om daar toch ook zo van tijd tot tijd afzonderlijk naar te luisteren. En dat willen we vanmorgen, omdat onze catechismus daar dan toe leidt, ook gaan doen. Wat is, en laten we bij die vraag beginnen, wat is een eed? Een eed is in feite dit, dat ik God tot getuige roep dat ik de waarheid spreek, dat ik meen wat ik zeg. Om een voorbeeld te noemen uit Gods eigen woord, ik denk aan de geschiedenis van Genesis 21. Als Abraham een verbond maakt met Abimelech. Voorts geschiedde het, zo lezen we in Genesis 21 vers 22, voorts geschiedde het terzelfde tijd dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God. Zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult, naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij bij mij doen en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. Er is dus een overeenkomst, er komt een afspraak tussen Abraham en Abimelech. En Abimelech is niet zomaar tevreden met een belofte, maar Abimelech vraagt van Abraham dat hij die belofte bekrachtigen zal met een eed. Dat hij God tot getuige zal roepen, dat wat hij nu aan Abimelech beloven zal ook zal doen. Dat hij dat woord gestand zal doen. Een eed is dus bedoeld om iets te bevestigen, iets te garanderen. Een eed is bedoeld om elk geschil dat er tussen mensen kan rijzen ook te beëindigen. En nu komt de vraag, mag dat? Mag Abraham dat doen? Mag hij zeggen tegen Abimelech, goed, ik zal zweren. Mag iemand godzaliglijk, en dat woord moet er dan bij, onze catechismus zet het er ook bij, mag iemand godzaliglijk een eed zweren? Nu, het is geen vraag of de Heere dat onder het Oude Testament toestond. Ik wil u een paar passages uit het woord van God lezen, die dan tegelijkertijd duidelijk maken hoe God wil dat het eedzweren zal plaatsvinden. In de eerste plaats een woord uit Deuteronomium 6, vers 13. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. Dus in één adem met deze opdrachten, met deze geboden dat we de Heere zullen vrezen en dienen, zet de Heere dat andere gebod dat wij bij zijn naam zullen zweren. Als dat nodig is om een eed te zweren, dan zegt de Heere tegen Israël, doe het dan bij mijn naam. Niet bij iemand anders, niet bij iets anders, zelfs niet bij een engel, maar als u zweert, zweert dan bij mijn naam. Want een eed zweren is God tot getuige roepen. God die als enige de waarheid kent. Als er dan ook een eed moet worden afgelegd, moet het in de naam Gods gebeuren. Het tweede woord waar ik u naar verwijzen wil, is ook uit de boeken van Mozes, dit keer uit Leviticus. Leviticus hoofdstuk 19 en daarvan het 12e vers. En gij zult niet valselijk bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Dat is een nieuwe gedachte. Eedzweren moet gebeuren bij Gods naam. Maar, zegt de Heere hier daarbij, dan mag het ook niet valselijk gebeuren. Iemand mag niet zomaar lichtvaardig, iemand mag niet zo met heimelijke bijbedoelingen, iemand mag niet met leugenachtige bedoelingen bij de naam van de Heere zweren, want dan zou hij die naam Gods daarmee ontheiligen. Gij zult dus niet valselijk bij mijn naam zweren. Als we een eed afleggen, dan moet het ons om de waarheid te doen zijn en om niets anders dan de waarheid. Want het zou verschrikkelijk zijn als ik God tot getuige roep, terwijl ik zelf weet dat ik aan het liegen ben, dat ik valselijk een eed zweer. En dan in de derde plaats, nog weer een woord uit de Pentateuch, uit de boeken van Mozes, dit keer uit Numeri 30, het tweede vers, wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbindende, zijn woord zal hij niet ontheiligen, naar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen. En dat is een derde gedachte. Zweren bij Gods naam, dat is de eerste, maar dan ook in waarheid en oprechtheid en niet valselijk, dat was het tweede. En het derde is, als wij een eed zweren, dan binden we onszelf. En dan kunnen we nooit meer achter dat woord dat we gesproken hebben terug. Dat is een onherroepelijk woord geworden. En zo is het eed zweren onder het Oude Testament door de Heere gereguleerd opdat Israël zal weten dat het een uiterst gewichtig werk is. Iemand die een eed zweert, moet zich voor Gods aangezicht weten. Hij roept Gods naam immers aan. Hij moet ook eerlijk zijn. In alle eerlijkheid, zonder enige bijbedoeling, zonder enige valsheid in zijn hart, moet hij die eed afleggen. En hij moet zich goed bewust zijn dat hij zich daardoor bindt en er nooit meer achter terug kan. Zweren is dan ook een zaak van groot geestelijk belang. Zweren is geen zaak die lichtvaardig gebeuren mag. Zweren is een uitermate ernstige zaak. En dat wordt in onze catechismus ook uitgedrukt. Ik denk aan de 102e vraag. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepsel een eed zweren? Nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Nu, u hebt het gezien, dit eedzweren, dat is door de Heere zelf ingesteld in die woorden uit Deuteronomium en Leviticus en Numeri. En dit eedzweren is ook in gebruik geweest bij Gods kinderen, bij de heiligen, zoals we dat dan ook vinden. In zondag 37, vraag en antwoord 101. Zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. We zagen Abraham als voorbeeld. Ik zou kunnen wijzen, maar ik wil de schriftbewijzen niet vermenigvuldigen, maar een enkel voorbeeld toch nog uit het leven van David. David maakte verbond met Jonathan. U kent die prachtige geschiedenis. En in het 20e hoofdstuk van 1 Samuel, vers 17, lezen wij: en Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. En dan denk ik nog aan een woord uit het Nieuwe Testament. En dan hebben we voldoende schriftbewijzen op tafel gelegd, dacht ik, om aan te tonen dat onze catechismus terecht mag zeggen dat zulk eedzweren in de schrift gegrond is en ook in praktijk gebracht is door de heiligen. Een voorbeeld nog uit Paulus' leven en een voorbeeld uit het boek Openbaring. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome in hoofdstuk 9 van zijn brief: ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Paulus, het gaat me nou niet om wat hij hier zegt en wat hem dan voortdurend een smart is, maar de manier waarop hij het tot uitdrukking brengt is duidelijk dat Paulus hier een eed voor Gods aangezicht aflegt. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn geweten geeft mij medegetuigenis door de Heilige Geest. Dergelijke taal, zulke woorden en uitdrukkingen hebben de kracht van een eed. En dan denk ik nog aan Openbaring 10. Dan gaat het over een engel. Johannes ziet in dat visioen in Openbaring 10 een engel staan op de zee en op de aarde, die zijn hand opheft naar de hemel, en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is. En dan volgt wat hij zweert: dat er geen tijd meer zijn zal. Dus er is ook in de Bijbel een voorbeeld van een engel die zijn hand opheft naar de hemel, die God tot getuige roept, die een eed aflegt, die zweert dat er geen tijd meer zijn zal. Nu, genoegzaam bewezen hoop ik dat eedzweren geoorloofd is en door Gods heiligen en zelfs door een engel in praktijk gebracht is. Maar laat het dan duidelijk zijn dat we deze eed nooit lichtvaardig mogen gebruiken. Dat we die eed nooit zomaar mogen afleggen. Dat het gebruik van de eed wel degelijk beperkt moet worden tot zeer bijzondere gevallen. Daar wijst onze catechismus ook weer op. Wanneer mag men een eed zweren? Als de overheid het van haar onderdanen eist. Of, tweede geval, als de nood, maar dan moet het inderdaad nood zijn, als de nood het vordert. En andere omstandigheden zijn er niet waaronder een eed gerechtvaardigd is. En het doel van een eed, als de overheid dat eist, of als de nood het vordert, het doel van die eed is om trouw en waarheid te bevestigen. En dat tot Gods eer en het heil van de naaste. En dan zegt iemand, en dat moet ik toch ook nog even aanraken, gemeente. Wat bedoelt de Heere Jezus dan als hij zegt, zweert ganselijk niet? We hebben het gelezen uit de bergrede, Matthäus 5. Zweert ganselijk niet. Uw ja, zij ja. Uw nee, nee. En wat er bovenuit gaat, dat is uit de boze. Wat bedoelt de Heere Jezus dan? Weerlegt hij met zijn onderwijs wat de Heere in het Oude Testament heeft gezegd? En is Paulus dan verkeerd als hij toch een eed zweert? En is die engel in Openbaring 10 verkeerd als hij zweert bij de God die de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin is gemaakt heeft? Als hij zweert bij God dat er geen tijd meer zal zijn? Was het woord van die engel ja dan niet genoeg? En is het dan niet genoeg als een mens, een christen, nee zegt? En niet alleen de Heere Jezus zegt, zweert ganselijk niet. Jacobus in zijn brief, hoofdstuk 5, vers 12, spreekt dezelfde taal. Wat bedoelt de Heere Jezus dan? Maar u moet dat lezen tegen de achtergrond van de situatie waarin de Heere Jezus sprak. De fariseeën, en dat merken we wel uit Matthäus 5, de fariseeën hadden zo allemaal hun eigen regels. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is. En dan komt er een citaat van een van de rabbijnen. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de Heer uw eden houden. Maar de Heer Jezus zegt, nee, zoals het nu gaat. En zoals de fariseeën het hebben geïntroduceerd, en zoals het praktijk geworden is onder Israël, is het nooit de bedoeling van de Heere geweest. Wat gebeurde er namelijk? Fariseeën zeiden, je kan zweren wat je wil, alleen als je het maar nakomt. De Heere had gezegd, gij zult bij mijn naam zweren. Maar de fariseeën zeiden, je kunt ook bij Jeruzalem zweren, je kunt bij het altaar zweren, je kunt bij de gave die op het altaar ligt zweren. Je kunt bij de tempel zweren, je kunt bij het goud van de tempel zweren. Leest u maar na in Matthäus 23. En daarbij hadden ze deze subtiele onderscheiding gemaakt, waardoor het buitengewoon moeilijk was om te beoordelen of iemand eerlijk was of niet. Dat als je bij de tempel zwoer, dan kwam het zo krap nog niet, dan kon je rustig liegen. Maar als je bij het goud van de tempel zwoer, dan moest je je eed houden. Als je bij het altaar zwoer, nou ja, dan kon je er wel onderuit. Maar als je bij de gave die op het altaar lag zwoer, dan was je gebonden. En zo had men een hele serie van die subtiele onderscheidingen, waardoor het voor een buitenstaander gewoon moeilijk was. En waardoor de hele eedspraktijk ontaard, ontadeld, neergehaald was. En waardoor de ernst van het eedzweren volledig zoek geraakt was. En zo zwoer men te pas en te onpas, gedachteloos. En zo misbruikte men de heilige eed. En was er van een godzalig eedzweren geen sprake. En tegen die achtergrond zegt de Heere Jezus, zweert ganselijk niet. Zo niet, zo niet. Hij doet niets af van wat de Heer in Deuteronomium gezegd heeft en in Numeri en in Leviticus. Maar zoals de fariseeën dat onder het volk hadden geïntroduceerd, zo mag het niet. Dan moet u ja, ja zijn en u nee, nee. En wat boven dezelve is, dat is uit de boze. Wel nu, zo hebben wij dan ook, en dan volg ik onze catechismus, de praktijk van het eedzweren beperkt. Het past ons niet, gemeente, om in gewone gesprekken onder elkaar uitdrukkingen te gebruiken als ik zweer het, of God hoort het me zeggen, of zo waar als ik hier sta. Dat past niet. Uw ja, en dat is in die situaties van toepassing, uw ja zei ja. En u nee, nee. Of bent u zo'n onbetrouwbaar mens dat u met krachttermen moet spreken? Staat u zo slecht bekend in uw omgeving dat de mensen u niet geloven, tenzij u uw woorden kracht geeft door te zeggen, ik zweer het. Dat zou een slecht teken zijn. Wij dienen bekend te staan als mensen op wiens woord een ander aan kan. Ja, zij, ja. Nee, zij, nee. En in onze dagelijkse conversatie past geen eedzweer. Hoeven we God niet tot getuige te roepen uitdrukkelijk? Want hij is toch wel getuige. En als wij ja zeggen, dan is dat voldoende. En daarom kennen wij geen andere eedspraktijk dan alleen in die gevallen waarin onze catechismus verwijst naar de overheid die het eist en een bijzonder noodgeval. In de kerk kennen we dan ook het eedzweren niet. Er staat nooit iemand voor in de kerk met zijn hand opgeheven naar de hemel om in Gods naam te beloven dat hij dit of dat zal doen. Er staan verschillende mensen voor in de kerk, geregeld, met het dopen van een kind, of met het doen van belijdenis, of met de bevestiging in het ambt. Maar dan uw ja, zij ja. En wat daar beleden wordt en wat daar beloofd wordt, met de belijdenis en met de doop en met de bevestiging en met een huwelijksbevestiging, dat heeft de kracht van een eed. En God houdt ons eraan. Ook al hebben we niet op een bijzondere plechtige manier nog eens een keer met opgeheven hand gestaan voor in de kerk om met een eed te bevestigen, God beschouwt het evenwel als een eed. En nogmaals, in ons gewone leven hebben wij ook geen eedzweren nodig. Weet u waarom er in bijzondere gevallen een eed nodig is? Dat is een trieste zaak. Waarom de overheid dat soms van haar onderdanen moet vragen? Waarom soms iemand voor de rechtbank een eed moet afleggen als hij getuigen moet? Dat is een trieste zaak. Waarom dat moet? Dat komt omdat wij van nature allemaal leugenaars zijn. En omdat er niemand op zijn eerlijke gezicht te vertrouwen is. Niemand. We zijn allemaal uit de vader der leugenen. En daarom is ons hele leven door de leugen doortrokken. En als er één zonde overal doorwerkt in de ganse maatschappij, in heel het menselijke leven, in het groot en in het klein, dan is het de zonde van liegen en bedriegen. Overal is de leugen, in de politiek, in de handel, in de advertenties, de helft van de advertenties is gelogen. En overal vinden we de leugen. Wat kan een mens nog geloven? Wie kunnen we vertrouwen? Niemand zonder dat we er bewijs voor hebben. En om die reden moet de overheid soms gebruik maken van de eed. Want in bepaalde gevallen, in rechtszaken bijvoorbeeld, is het toch wel uitermate belangrijk dat de waarheid geweten wordt. Voordat een rechter uitspraak kan doen, moet hij toch wel volledig op de hoogte zijn van de feiten, van de werkelijkheid, van de waarheid. En vandaar dat het beslist nodig is dat de waarheid op tafel komt. En daarom mag de overheid een eed van haar onderdanen vragen. De overheid kan er niet op afgaan dat wat iemand zo willekeurig zegt de waarheid is. De bewijzen zijn er immers dat men liegt, dat de werkelijkheid verdraaid wordt, dat met de feiten geknoeid wordt. Gemeente, realiseren we ons dat? Dat de achtergrond van de eed onze leugenachtigheid is. Waarom is de eed nodig? Omdat allereerst dit de waarheid is, wat Paulus in Romeinen 3 neerschrijft. Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid in de mensenwereld, onder ons, onder alle mensen. Met hun tong plegen ze bedrog, in het groot of in het klein. En omdat dat de werkelijkheid is, allemaal leugenaars, allemaal onbetrouwbaren, moet er zo af en toe een eed worden afgelegd. Ja, maar wij zijn toch fatsoenlijke mensen? Zijn wij fatsoenlijke mensen? Wilt u zeggen dat wij onder dat oordeel niet vallen? Dat Paulus dat wel neergeschreven heeft in Romeinen 3 met citeren uit Psalm 14, maar dat dat eigenlijk niet van alle mensen geldt. Dat wij uitzonderingen vormen op die regel, dat wij met onze tong geen bedrog plegen. Aanvaardt u dat niet, dat oordeel, dat algemene vonnis? Als u het niet aanvaardt, als u denkt dat dat van u niet geldt en dat u te fatsoenlijk bent en dat u zomaar niet als een leugenaar, als een bedrieger mag worden gebrandmerkt, dan bewijst dat niet dat u een uitzondering bent. Maar het bewijst alleen maar dat u uzelf niet kent. Dat u blind bent voor de werkelijkheid. Blind voor wat u door de zonde geworden bent. Wat zegt het woord van God? Ik citeer alleen maar één woord uit de psalmen. Psalm 58. En dat is ook weer zo'n algemeen woord. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen van moeders buik aan. Van wie geldt dat? Van degene die bekend staan als leugensprekers, als goddelozen. Gemeente, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. We zijn allemaal afgeweken. We zijn allemaal goddelozen. We hebben allemaal de vader der leugenen tot een vader. Van wie geldt dat woord uit Psalm 58? Dat de goddelozen vervreemd zijn van de baarmoeder aan en dat de leugensprekers dolen van moeders buik aan. Dat geldt van ons allemaal. En u ziet het bij een klein kind al gauw openbaar komen. Dat het een leugenspreker is. Of niet? Ze kunnen amper praten. En dan kunnen ze toch al liegen. Van de baarmoeder aan. Leugensprekers. Beste bewijs dat wij de duivel tot vader hebben. En vanwege die realiteit bij jong en oud is het nodig dat de eed soms wordt afgelegd. Het herinnert ons, zondag 37 en wat de schrift er ons verder over zegt. Het herinnert ons aan onze diepe verdorvenheid. Gemeente, wie is er betrouwbaar? Op wie kunnen we aan? Wiens woord is echt? Wiens woord is waarheid? In wiens geest is geen bedrog? Allemaal afgeweken. En het einde van de leugensprekers, Openbaring 21, Openbaring 22 zegt ons dat het einde van de leugensprekers is in de poel die brandt van vuur en zilver. Welke is de tweede dood? Het woord van God maakt ons duidelijk dat er een oordeel Gods gaat over alle leugensprekers. Laat ik u lezen uit Zacharia's profetie. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over de ganse aarde, want een iegelijk die steelt, zal van hier volgens die vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert, zal van hier volgens diezelfde vloek uitgeroeid worden. Want ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, opdat hij komen in het huis van de dief en in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden van zijn huis overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en met zijn stenen. God vertoornt zich ook over de zonde van het misbruik van zijn naam. God vertoornt zich over de leugen. God vertoornt zich over het valselijk bij zijn naam zweren. Gemeente, zijn wij eerlijk? Spreken we de waarheid en iegelijk met zijn naasten? Of moeten wij voor Gods aangezicht eerlijk beleiden en erkennen dat ook bij ons het misbruik van onze tong gevonden wordt. En dat ons ja vaak geen ja is. En ons nee vaak geen nee is. En hoe staat het met die eden die wij zonder de opgeheven hand, maar toch voor Gods aangezicht in een plechtig ogenblik in zijn huis hebben afgelegd? Hoe staat het met die eed die u afgelegd hebt toen u belijdenis deed? En toen u voor het aangezicht Gods in het midden der gemeente verklaarde dat u wilde wandelen in zijn wegen, dat u zou willen behoren bij zijn volk en dat u zou zoeken om zijn genade deelachtig te zijn, dat u hem zou dienen, hem zou vrezen. Dat is toch de betekenis van de belijdenis. Dat we de belofte afleggen. We zullen de Heere vrezen. Hoe staat het ermee? Een jaar of 2 jaar of 5 jaar of 10 jaar of 60 jaar na die tijd. Was ons ja in de praktijk daarna echt ja? En hoe is het gegaan met die eed die we afgelegd hebben toen we onze kinderen lieten dopen? En toen we op ons genomen hebben om die kinderen in de voorzijde leer te onderwijzen. Toen we op ons genomen hebben om die kinderen godzalig op te voeden. En ze te leiden tot de Heere, tot het woord van de Heere. Wat is er van die eed terechtgekomen? Moet ons geweten ons nu beschuldigen van nalatigheid en van schromelijke tekortkomingen? Moeten we het hoofd buigen en zeggen, Heere, we zijn meinedigen gebleken? We hebben ja gezegd en nee gedaan. En we hebben onze kinderen in vele opzichten maar laten gaan en laten doen, zonder ze bij te sturen en te corrigeren. En we zijn in vele opzichten tekortgekomen. En hoe stond het, hoe staat het met die eed die we afgelegd hebben? Toen we als man en vrouw voor het aangezicht van de Heere in zijn huis verschenen, nadat we op het gemeentehuis in de huwelijke staat verbonden waren, en toen we voor Gods aangezicht ook nog eens een keer verschenen in zijn huis, opdat ons huwelijk daar bevestigd zou worden, de belofte dat we elkaar zouden lief hebben, de belofte dat we elkaar zouden dienen en helpen, de belofte dat we elkaar trouw zouden zijn, ook in onze gedachten. Moeten we weer zeggen, Heere, dat is wel beloofd. Maar aan onze kant wat een tekort. Mijn ja was zo vaak geen ja. Gemeente, ziet u wel, en dan scheren we iedereen over één kam, bekeerd en onbekeerd. Ziet u wel dat we vanmorgen allemaal reden hebben om te belijden, Heer, het is waar, we zijn allemaal leugenaars en we dolen ons ganse leven op de weg der zonde. Als u ons er niet van afhaalt en als u ons niet waarachtig bekeert en als u ons niet gedurig de genade van de voortgaande bekering schenkt. Ziet u, in het licht van ook deze zondag komen we weer tot diezelfde toepassing waar het gebod van God ons steeds voorplaatst. Twee dingen hebben we nodig. We zagen het bij de doopbediening ook al. En het is in de prediking van het woord opnieuw aan de orde. Wat hebben we nodig in het licht van Gods wet? Altijd weer hetzelfde. We hebben nodig het bloed van Christus. En we hebben nodig de geest van Christus. Het bloed ter verzoening tot bedekking. En de geest tot vernieuwing. Als u de schuld ziet. De schuld ook op het terrein van het derde gebod. Ik ga niet herhalen wat we de vorige keer zagen. Toen het ging over misbruik van de naam. Maar nu op het terrein van het zweren. Of op het terrein waarop ons ja, ja behoort te zijn. Ook al leggen we niet expliciet een eed af. Het terrein waarop wij openbaar komen als onbetrouwbare mensen. Als leugensprekers. Blijkt wel dat het bloed van Christus onmisbaar is. Anders dan zal ons einde zijn in de poel die brandt van vuur en zilver, waar al de leugenaars eindigen. Al de leugenaars die een onverzoende schuld en een onbedekte zonde hebben. Al de leugenaars die geen vergeving van hun leugen en leugenachtigheid hebben ontvangen. Dat bloed van Christus, gemeente. Al zouden we het nergens anders voor nodig hebben. We hebben het dan toch in ieder geval al nodig vanwege ons leugenspreken. Vanwege onze onbetrouwbaarheid. Vanwege ons verdorven bestaan. We hebben het nodig. Omdat ons ja zo vaak geen ja was. En ons nee zo vaak geen nee was. Daarom alleen al is dat bloed van Christus onmisbaar. Ziet u het in? Zoek het dan toch. Terwijl de Heere het nog in zijn woord laat aanbieden en voorstellen. Maar ook de geest van Christus. De geest tot vernieuwing. Want het mag zo niet blijven als de Heere dat zegt, u ja, zij ja en u nee, nee. Dan zegt hij een paar versen verder, wees dan gij volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Een mens mag zich bij de werkelijkheid niet neerleggen en excuses bij de hand hebben of denken te hebben en zeggen, ja, ik ben niet anders en zo ben ik nu eenmaal en een mens kan niet volmaakt zijn en we kunnen de zonde in dit leven nooit overwinnen. Laat dat allemaal waar zijn, maar dat is geen verontschuldiging om door te gaan op het pad der ongerechtigheid. Wees gij dan volmaakt, zegt de Heere Jezus Christus. En hij zegt het, uw ja zij ja en uw nee, nee, ge zult de Heere uw eden houden. En om daartoe bekwaam gemaakt te worden, is nodig de vernieuwende, de reinigende, de heiligende werking van de Heilige Geest. Kan dat allemaal? Is dat beschikbaar, dat bloed en die geest van Christus? Gemeente, het is allemaal uit de verdiensten van de Heere Jezus. Weet u, de lijdensgeschiedenis verhaalt ons van hem als iemand die onder ede stond. Hij moest zweren, hij werd bezworen bij de levende God dat hij tegen de hoge priester zou zeggen of hij de zoon van God was. En toen heeft de Heere Jezus zich onder ede laten plaatsen. En hij heeft zijn getuigenis gegeven. Wat een vernedering voor hem. Want hij werd ook behandeld alsof hij een zondaar, een leugenaar was. Want leugenaars moeten een eed zweren bij tijden. En als Jezus een eed moet zweren. Dat de hoge priester dat eist, de overheid toen. Van zijn onderdaan. Toen is de Heere Jezus behandeld alsof hij de eerste, de beste leugenaar was. En zo heeft hij zich laten behandelen. Ten behoeve van leugenaars. Ten behoeve van mijn edigen. Ziet u hoezeer u hem nodig hebt. Of niet? Ziet u dat niet in? Bent u er nog blind voor? Benauwt het u niet als de schrift ons zegt waar de leugenaars eindigen zullen? O, luister toch naar het woord van God waarin de Heere zichzelf aanbiedt als een God die geen lust heeft in de dood van de leugenaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Want dan komt de Heere met zijn woord. En weet u, en dat is het allerwonderlijkste. De leugens van ons mensen maken het nodig dat we af en toe zweren. En dat er een eed van ons gevraagd kan worden. Maar God is geen leugenaar. En toch heeft God ook gezworen. Bij zijn eigen heiligheid. Bij zichzelf. Hij had niemand die meerder was om bij te zweren. Daarom zwoer hij bij zichzelf. Zo waarachtig als ik leef. Dat is waar. Wat de Heere nu gaat zeggen. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeert en leeft. Nu heeft God het gezegd. En hij heeft er een eed op gedaan. En dat meent de Heer. Geloof het toch. God heeft geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich zou bekeren tot hem. Dat u met de schuld van uw leven, met de ellende van uw bestaan tot hem zou vluchten. En tot hem zou zeggen, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Heere, vergeef me, verlos me. Heere, bekeer mij ook van die zonde van leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid. God heeft er een lust in om mensen het leven te geven. En ten aanzien van zijn volk, wat hij zijn volk belooft. O, de Heere hoeft het niet te doen. Want als hij het gezegd heeft, is het genoeg, nietwaar? Maar hij wil zijn volk ervan doordringen en van overtuigen. Hij wil alle twijfels wegnemen en alle vragen wegnemen. En daarom heeft God, die het gezegd heeft, er ook nog eens een keer een eed op gedaan. Opdat zijn volk, dat tot hem bekeerd mag zijn, dat hem mag vrezen, dat zijn woord tot gids en kompas mag hebben, dat van zijn belofte het mag verwachten en bij zijn woord mag leven, opdat zijn volk het toch waarachtig zou geloven. Wat heeft de Heere gezegd? Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik, luistert u het, hoort u het, kind des Heren, in alle benauwenis en twijfel, in alle aanvechting en bestrijding, als uw zonde oprijst, als Satan u bespringt, als uw geweten u plaagt, als u uw afwijkingen voor uw aandacht gesteld krijgt, als uw schuldbrief thuiskomt, toch heeft de Heren gezworen dat hij niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid, zegt God, zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Amen. We zingen Psalm 15, het eerste en het vierde vers. We willen uw grote naam ootmoedig danken voor wat u ons in uw woord geeft. U onderwijst ons ook ten aanzien van de dingen van de praktijk van ons leven. U komt tot ons, Heere, met uw genade en u onthult onze zonde. En als u dat laatste doet, dan is dat niet om ons tot wanhoop te brengen. Want u hebt genoegzaam in uw woord geopenbaard, Heere, dat zondaren bij u welkom zijn. Al hebben ze het verdorven, al moet hun geweten, hun hart hen aanklagen, al is heel de wet tegen hen, al zijn ze met vuile klederen bekleed, en al is er geen goed, geen rein plekje aan hen overgebleven, nochtans, om de verdiensten van Christus wilt u zulken toch in genade aannemen. En Heer, als u ons vanmorgen dan bekend gemaakt hebt, dat we van afkomst kinderen der leugen zijn, uit de vader der leugen, onbetrouwbaar. Als gij ons bekend gemaakt hebt, dat van ons allemaal geldt, met hun tong plegen ze bedrog, jong en oud en klein en groot. Wilt u ons dan leren om tot u te vluchten en bij u te schuilen en u, Heere Jezus, nodig te hebben, uw bloed tot verzoening, uw geest tot vernieuwing. Mogen wij zo als vrucht van de prediking van uw woord ondervinden, Heere, dat u nog zalig maakt hen die zich met hun zonden en ellenden tot u ter genezing wenden. En wilt u ons dan zo ook leren het rechte, het eerbiedige gebruik van uw naam. Wilt u ons dan zo ook leren als de situatie het vereist, om godzaliglijk bij uw naam een eed te zweren? En wilt u ons zo ook leren dat in heel de praktijk van ons leven ons ja, ja mag wezen? De zonden om Jezus wil. Amen. 101, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen.
Thank you.
Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.